Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat MBBU. Dat is de brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. En daar gebeurt veel. Krapte op de arbeidsmarkt, verandering door technologische ontwikkeling, flexibilisering, veranderende verwachtingen van werknemers, ook een hele belangrijke. En bedrijven zoeken natuurlijk in bepaalde mate ook naar wendbaarheid. In deze dynamiek speelt de flexbranche een cruciale rol in het verbinden van vraag en aanbod. En de uitdaging ligt in het vinden van die duurzame balans waarin zowel werkgevers als werknemers toekomstig bestendig kunnen opereren. Over deze onderwerpen ga ik in gesprek met Cor de Koeier, adjunct directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. En Cor heeft jarenlange ervaring in cao-onderhandelingen, arbeidsmigratie en juridische vraagstukken. En de vraag is natuurlijk, wat zijn de inzichten over de groei en ontwikkeling van de sector en de invloed van de wet en regels op werkende en bedrijven. Je hoort het dit uur in Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Cor, hele goedemorgen. Van harte welkom hier in de studio.
Dankjewel.
Goed dat je er bent, want je zit in een dynamische wereld, kan je wel stellen.
Nou, dat zeg je heel goed, ja. We zitten al 15 jaar, werk ik er. En dat kan ik wel zeggen dat een enorm dynamische wereld is. Ja. Ik denk niet voor niks al 15 jaar werkzaam daar. Omdat het elke dag weer een verrassing is wat op je pad komt. Als het gaat om de arbeidsmarkt.
Ja. En in het intro stukje heb ik eigenlijk al verteld. Dat je ook ervaringsdeskundige bent als het gaat om cao-handelingen. Is dat voor die 15 jaar geweest?
Daarvoor ook al? Ja. Die 15 jaar bedoel je?
Was je toen ook al actief in deze markt of aan de grenzen? Ja.
Voor deze 15 jaar dat ik bij de MBU werkte, heb ik gewerkt bij een uitzendbureau zelf. Dus ik heb ook ervaring bij het werken bij het uitzendbureau zelf. Op de vestiging, eigen vestiging ook nog gehad. En toen begon het wel te kriebelen van ik had een rechtenopleiding gedaan. Dus wil ik daar nog wat mee of wil ik hier blijven in de uitzendbranche? Nou, dat heb ik eigenlijk gecombineerd door te zeggen, ik wil wel in die uitzendbranche blijven. En toen zag ik een mooie functie bij de afdeling juridisch advies bij de NBBU. Toen nog een organisatie met 500 leden. Daar gesolliciteerd, aangenomen en daar aan de slag gegaan als juridisch adviseur. Waar ik de leden, de uitzendleden van de MBBU advies ging geven over vraagstukken.
En voor de vorm, hoeveel leden zijn dat nu?
Nu zijn we 1400, zo'n 1400 leden, MKB ondernemers.
Dan kan ik jou ook wel de vraag stellen. Hoe heb jij die uitzendbranche zien ontwikkelen en veranderen eigenlijk in de afgelopen 15 jaar?
Nou ja, je begint daar met wat ik zeg. Het ene, binnen de eigen organisatie zie je al een enorme groei van het aantal uitzendbureaus. Het aantal ZZP-intermediairs. Het aantal payrollbedrijven en wervingsselectiebureaus. Want dat zijn de leden van de MBBU. Mm-hmm. Ja. Je ziet een ontwikkeling daarin in diverse vormen van flex. Waar je in het verleden echt meer alleen maar het uitzenden had. Zie je daar veel meer verandering dat het andere vormen van flex aan het worden zijn. Omdat men ook kijkt van welke behoefte er is in de markt. Welke behoefte is bij de werkende. Maar ook binnen de MBBU zie je de behoefte van de ondernemer om een club te hebben. Bij een club te horen die kennis heeft. Een club te horen die verstand heeft van zaken. Een club te horen die een keurmerk ook eigenlijk wel is. Hè? Waar je weet dat je als je aangesloten bent ook een bepaalde vorm van kwaliteit hebt. Maar ook op de hoogte gesteld kunt worden van de nieuwe wet en regelgeving. Ja. Een stem in Den Haag denk ik ook niet onbelangrijk. Hè? En de lobby die je kan doen. En dat is de afgelopen jaren wel enorm ontwikkeld. En we zijn als organisatie ook enorm gegroeid.
Ja, precies. In de basis natuurlijk kennisplatform. Een soort vraagbaak, klankbord. Alles in één.
Ja. Van alles en nog wat inderdaad. Ja. Je wil je oor te luisteren leggen bij die leden. Ik denk wel eens, we zitten in Amersfoort. Je kan vanuit, noem even de Ivoren Toren, kan ik gaan bepalen van we willen die koers of die koers varen. Maar wat ik heel belangrijk vind, dat ik, maar ook onze collega's doen, is het gesprek aangaan met die ondernemers. Horen wat er op de werkvloer gebeurt. En op basis daarvan, op basis van die informatie ook verder je beleid voeren. Bijvoorbeeld, hè, dat wij hebben, ik heb heel veel gesprekken met individuele leden, maar ook met leden in groepen bij elkaar. Om juist dat ze onderling kunnen sparren over de problematiek waar ze tegenaan lopen. En dat is wat ik zie, wat de ondernemer fijn vindt, om dat oor te luisteren te kunnen leggen. En dat wij ook horen wat ze zeggen. En dat wij daar stappen kunnen ondernemen in een lobby of producten die we daarin aanbieden.
Ja. Komende uur gaan we natuurlijk de arbeidsmarkt en de omgeving waar jullie eigenlijk in opereren bespreken. Volgens mij heb je in een uur eigenlijk tekort, want er is ontzettend veel aan de hand. Toen gaan we een aantal dingen ook aanstippen. Maar met name de krapte op de arbeidsmarkt. Als ik aan jou vraag, wat is op dit moment het grootste hangijzer? Dat is eigenlijk voor jullie natuurlijk een kans. Als organisatie en als markt, zeg maar. Is dat ook het heetste hangijzer waar nu hard in geopereerd wordt, gewerkt wordt, gekeken wordt naar alternatieven?
Nou ja, kijk, voor onze leden is het inderdaad, je noemt het zelf al, is het een mooie kans. Hè? Want als er zijn enorm veel vacatures. Het probleem is het zoeken naar goede mensen. Dus het probleem is dat het lastig wel is om goede mensen natuurlijk te krijgen. Maar daarvoor zijn die flexibele intermediairs natuurlijk om dat te realiseren. Dus je ziet daarin wel dat men die kans natuurlijk aangrijpt. En de discussie gaat natuurlijk in Nederland ook over. Ja, moet je niet robotiseren om daar de problematiek in de arbeidsmarktkrapte op te gaan lossen?
Ja, de opkomst van AI, waarbij als we heel ver in de toekomst kijken, men zegt dat het wel eens zou kunnen zijn dat het bijna een half bedrijf door AI bestuurd kan worden. Het gaat heel ver, maar dat is ook toekomstmuziek. Maar dat speelt natuurlijk wel in de type van arbeidskrachten die je inzet.
Klopt, hè? Want je zal daarin verandering gaan zien waar je nu nog heel veel, ik noem het even, oneerbiedig handjes nodig hebt in bepaalde sectoren. En als je daar natuurlijk een robotisering gaat plaatsvinden, zal je uiteindelijk andere soort functies gaan realiseren. Ja. En mensen die juist die robots weer bedienen. Dus dat zijn wel ontwikkelingen waar men, de ondernemers die bij ons aangesloten zijn, natuurlijk daar ook oog voor hebben om te kijken van, ja, moet ik, welke koers wil ik blijven varen?
Ja, Nederland is in pakweg de laatste 30 jaar echt veranderd. Na echt een kenniseconomie. We hebben heel veel industrie natuurlijk weggetrokken. Wat heeft dat gedaan met de branche waarin je begeeft?
Als ik even kijk naar onze leden daar bij ons aangesloten, zie je daar wel een ontwikkeling in. Wij hebben echte niche spelers die bij ons aangesloten zijn. Die 1400 bedrijven. Dat zijn bedrijven die of werken inderdaad, zoals ik net noemde, even die handjes. Maar ook in dat hogere segment. Hè, de kennismigranten bemiddelen. Nou, je hebt bedrijven die de niche-markt hebben, dat ze alleen maar schilders bemiddelen. Dus echt die specifieke sectoren. Maar je ziet daarin ook opkomende bedrijven die inderdaad bezig zijn in het hogere segment. Om daar mensen te bemiddelen.
En dat is dan ook de arbeidsmigratie. Nou, daar is heel veel over te doen geweest. Er wordt eigenlijk natuurlijk alles over één kam geschoren. Terwijl daar juist die kenniseconomie gevoed wordt door arbeidsmigranten. Uit India, veel hoogopgeleide daar. Dat is ook iets waar jullie natuurlijk tegenaan lopen, denk ik, of niet?
Nou ja, je ziet, nu heb je het over arbeidsmigranten, heb je denk ik een onderscheid in als je het hebt over de lage lonen, zoals ze dat noemen. Ja. Of de kennismigranten, daar zit een verschil in. De arbeidsmigrant zelf binnen Europa kan vrij werken. Maar de kennismigrant buiten Europa die hierheen komt, die moet aan bepaalde eisen voldoen om als kennismigrant hier te kunnen werken. Minimale looneis bijvoorbeeld. En daarin zie je natuurlijk wel een ontwikkeling dat daar ook, wat ik net al zei, die uitzendbureaus daar ook een focus op leggen. Of die andere flex-intermediairs. Dus dat, ja.
Ja, nu zei je ook, we hebben een stem in Den Haag. En dat hangt natuurlijk ergens een beetje samen met het ZZP-vraagstuk. Dan noem je 1,2 miljoen echt actieve ZZP'ers. 1,7 miljoen in totaal wat ingeschreven staat als ZZP'er. Vaak al dan niet kan je als ZZP'er ook kiezen voor een payrollconstructie. Om eigenlijk, dat zie je natuurlijk, de keuzes worden nu gemaakt. Wat merken jullie eigenlijk van de wet DBA en hoe het zich nu ontvouwt?
Nou ja, per 1 januari wordt er gecontroleerd. Hè? Dat handhavingsmoratorium is eraf gehaald. En dan merk je in de markt ook enorm onrust. En dat zit met name bij bedrijven. Hè? Opdrachtgevers van die ZZP'ers inhuren. Die zijn ze te raden gaan van, ja, kan ik dat nog wel doen? Want straks komt de Belastingdienst op bezoek. En dan heb ik misschien hier met een schijnzelfstandige te maken. En die onrust creëert al dat bedrijven gaan denken, ja, ik ga geen ZZP'ers inhuren. Nee. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in de kinderopvang, in de zorg, in juist die sectoren dat ze zeggen, we doen dat niet meer. Ja, en dan is de vraag, wat ga je dan doen? Wij hebben heel veel ZZP-bemiddelaars als lid. En wij behartigen niet de belangen van de ZZP'er zelf, maar wel van de bemiddelaar. En wat je ziet is dat men wel kijkt, van, ja, hoe moet ik daarmee omgaan? Sommige klanten zeggen, nou, wij doen nog steeds wel gewoon ZZP'ers inhuren. Maar wat ook kan, is dat men zegt, ja, ik ga het, ik noem het even omkatten naar inderdaad op een payrollconstructie of op een uitzendconstructie.
Maar ook daarvan wordt gezegd dat daar controles kunnen gaan plaatsvinden. Zijn die intermediairs daarop voorbereid over die duidelijkheden die al dan niet misschien onduidelijkheden genoemd kunnen worden?
Nou ja, er zal geen sprake zijn van een schijnzelfstandigheid als er sprake is van uitzender. Dus dat zal het probleem niet zijn. Dus als iemand van...
Dat het een duidelijke opdracht is.
Ja, want ja, dan precies. Is er gewoon sprake van een uitzendovereenkomst, uitzendsituatie. Maar dat zie je dus wel in de markt gebeuren. Dat er bedrijven zijn die zeggen, nou, ik ga van als ZZP-bemiddelaar kies ik voor om als uitzender te opereren. Het probleem is wel, wil die ZZP'er dat wel?
Ja. Ja, maar dit soort gesprekken vanuit deze kant, is dat ook iets wat jullie voeren in Den Haag? Of ja, hebben jullie ook dus daarbij?
Ja.
En wordt dat dan voldoende, is er voldoende duidelijkheid over? Net zoals bijvoorbeeld het vraagstuk arbeidsmigratie. Met een nieuw kabinet is daar natuurlijk een andere wind gaan waaien.
Zeker, als je het hebt over arbeidsmigratie, denk ik dat het verhaal zoals wij zien niet verteld wordt. En dan heb je het over het verhaal. Hè. Wat je heel veel ziet is het negatieve sentiment. En wat ik elke dag zie is de gesprekken met die ondernemers die met hart en ziel bezig zijn om hun onderneming beter te maken. De mensen op een goede manier aan het werk te zetten. Zeker als het gaat om die arbeidsmigratie. Als je kijkt wat het gesprek in Den Haag gaat niet over wat is de toegevoegde waarde van de arbeidsmigrant voor de Nederlandse economie. Die gaat over het brede speelveld van migratie, ja, asielmigratie, arbeidsmigratie en noem welke migratie dan ook op. Maar die gaat niet over het punt, wat is nou de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van die arbeidsmigrant? Want ik noemde net al even de handjes. Stel dat je uit het Westland, waar veel arbeidsmigranten werken, iedereen weghaalt uit die kassen. Wie doet het werk dan? De Nederlandse werknemer doet het niet. Ik was afgelopen woensdag bij een ondernemer op werkbezoek. En toen kreeg ik een rondleiding door een grote bakkerij. En ik vroeg, wat voor mensen werken hier? Hij zegt, alleen maar arbeidsmigranten, omdat ik geen Nederlandse werknemer kan krijgen voor die werkzaamheden. En denk ik, oh ja, dat is... Hij wil dat wel, maar in Nederland wil men dat soort werk, hè, wat dat repeterende werk misschien niet doen. Nou, en dan denk ik, wordt daar wel naar gekeken. Die toegevoegde waarde van de arbeidsmigrant voor de Nederlandse economie is enorm.
En dan toch een vraag, want dat is iets wat je natuurlijk al jaren ziet. We hebben in het verleden ook vaak geschakeld, bijvoorbeeld met mbo-scholen. Daar voelen leerlingen zich vaak soort van weggezet als, nou ja, op het moment dat je hbo en hoger opgeleid bent, dan doe je mee. Alles wat eronder valt, dus eigenlijk de ambachtswerkzaamheden, ja, dat wordt vanuit huis niet meer zo gestimuleerd. Is het ook iets wat jullie merken, waardoor dus die gaten niet meer gevuld kunnen worden door Nederlandse mensen eigenlijk?
Nee, ik weet niet, daar kan ik niet zeggen of ik dat merk daar. Ik bedoel, de discussie ken ik natuurlijk wel over dat het de laag opgeleide, hoog opgeleide mag
precies,
je al niet zeggen.
Die discussie mag je niet zeggen, dat moet veranderd worden. Maar
moet veranderd worden, dus ik herken dat niet, dat het probleem is van dat de mensen dan daar niet werken. Dus nee, dat herken ik niet. Maar ik ken de discussie wel.
Maar het zou wel een link kunnen hebben met het Nederlands onderwijssysteem. Dat is eigenlijk de vraag.
Ja, dat vind ik groot. Dat weet ik niet.
Te groot.
Dat zou ik een heel grote broek aan doen om daar nu opeens over het Nederlands onderwijssysteem te
praten. Maar goed, al met al. Blij dat die migranten er zijn en dat absoluut werk willen oppakken. En we gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Want we hebben heel veel te bespreken. Maar dit zijn natuurlijk wel zaken die je op dagbasis bij de NBBU eigenlijk over tafel krijgt, toch?
Die krijg ik zeker, omdat het onderwerp arbeidsmigratie in mijn portefeuille zit, heb ik er heel veel mee te maken. Zeker.
Ga zo verder praten.
En dit is New Business Radio.
En elke werkdag tussen 10 en 11 het programma Let's Talk Business met vandaag te gast de NBBU. En de NBBU dat staat natuurlijk voor de brancheorganisatie voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Cor de Koeier is bij mij in de studio, adjunct directeur. Cor, we hadden net al eventjes een soort van... we sprongen alle kanten op, maar dat was ook wel een beetje het idee. Want de arbeidsmarkt, daar is onwijs veel te doen. Je zei al net zelf, portefeuille die ik hou binnen de NBBU. Onder andere arbeidsmigratie. Even terug naar de geschiedenis van de NBBU. Hoe lang bestaat de NBBU al?
Dit jaar, als ik goed heb, 31 jaar. Dus vorig jaar 30-jarig jubileum. Dus dat is al langer dan dat ik er werk.
Ja.
Zijn in het verleden ontstaan uit... Er is nog een andere brancheorganisatie, de ABU. Die met name zich richt op het grootbedrijf. En er was wat onvrede in die tijd. Nogmaals, dit is naar verhalen. Ik was er niet bij. Mm-hmm. En zijn er een aantal leden hebben zich afgesplitst van de andere brancheorganisatie.
En dan heb je het over grootbedrijf. Heb je dan over de grotere uitzendorganisaties?
Ja, sorry, dat is grotere uitzendorganisaties. En dit waren een aantal MKB-ondernemers. Die hebben gezegd, laten wij de handen ineens slaan. En we voelen ons niet gehoord. Daar is toen in 1994 de MBBU opgericht. Met die aantal ondernemers. En toen ja, met een 3-4 ondernemers. En inmiddels op 1400 MKB-ondernemers.
Ja.
De motor van de Nederlandse economie, de MKB, denk ik.
Dat is absoluut zo. Ja. Dat zijn er veel. We hadden het net over arbeidsmigratie. Veel werkzaamheden die in Nederland niet meer verricht worden door onze eigen mensen, laat het zo zeggen dan. Maar even, ik bedoel niet chauvinistisch. Maar 2007 toen zijn er een aantal landen bijgekomen bij het Schengengebied, waaronder Polen. En daar noemde je net al een voorbeeld in het Westland. Daar heb je ontzettend veel arbeidsmigranten uit onder andere Polen. Maar neem ook de tuinbouwsector rondom Aalsmeer enzovoort. Daar is best wel veel over te doen geweest, hè, om dat volwassen te krijgen. Kan je zeggen dat die uitzendbranche met juist die doelgroep nu wel volwassen is? Als het gaat over huisvesting, over...
Nou ja, die discussie is... Ja. Kijk, en dat is omdat ik al 15 jaar ergens werk... Kan ik dan ook daar wel wat uit geschiedenis spreken? Zie je daarin echt wel een ontwikkeling? Toen ik begon bij de MBU, toch nog even de historie in... was dat maar een klein onderdeel van de MBU, het onderwerp arbeidsmigranten. Omdat, je zegt zelf, 2007 gingen de grenzen daar open... kon iedereen vrij gaan werken. Dat was meer en meer aan het worden. En toen kwam je er wel achter van ja, daar moet je ook wel wat voor realiseren. En inmiddels, we hebben al jarenlang, is er wel ook politiek een discussie over arbeidsmigratie. Moet Nederland de economie zijn waar je ongebreideld aantal arbeidsmigranten hier uit Nederland haalt? Nou goed, die discussie is eigenlijk al van jaren. Maar wat ik zie, en dat is wat ik natuurlijk in het vorige stuk ook al zei. De vraag is, wordt er wel op de juiste manier met elkaar de discussie gevoerd? Want ik zie... dagelijks spreken met ondernemers die met passie bezig zijn om die mensen aan het werk te helpen. De toegevoegde waarde van de arbeidsmigrant voor de Nederlandse economie, die is enorm. En de vraag is of die discussie wordt gevoerd. En ja, ik wil wel hier zeggen, dus er gaan ook dingen mis en ik steek daarvoor niet mijn kop in het zand. Want dat kan niet.
Maar heeft dat te maken, ook dat het misgaat, heeft dat te maken, dat noem ik het woord uitbuiting, maar je kan ook zeggen, een ander woord kan zijn van het is nog niet professioneel genoeg geweest, praat ik over 10 jaar geleden. En langzaam maar zeker zijn die organisaties die zich juist op deze arbeidsmigranten richten ook volwassen geworden. En hebben ze toch wel de processen op de rit gekregen.
Het merendeel gaat goed. Dus ja. Er is een enorme professionaliseringsslag geweest op dit vlak. Maar op andere vlakken ook, maar ook op dit vlak zeker. En ja, er gaan nog steeds dingen inderdaad mis. Maar er is een enorm goede slag gemaakt in die professionalisering. En het zit hem in het feit dat als men uit het buitenland hierheen komt... dat er dan wel ook vaak huisvesting gefaciliteerd wordt. Maar het probleem zit wel in... Het is natuurlijk een breder probleem. Er wordt heel veel gewezen naar de uitzendbranche is het probleem van... Het arbeidsmigratievraagstuk. Maar als je weet dat merendeel van de arbeidsmigranten werkt in dienst bij een reguliere werkgever en iets minder dan de helft werkt in dienst bij die uitzendwerkgever. Dus de vraag is het terecht dat het alleen maar gewezen wordt naar die uitzendbranche? En nogmaals, als het fout gaat, gaat het fout en dan moet er wat gebeuren. Maar wat ik denk van belang vind, is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is als je arbeidsmigranten hierin haalt, dan is het niet alleen maar werk. Dat is wat wij kunnen aanbieden. Maar je hebt ook te maken met voorzieningen zoals huisvesting, toegang tot de zorg. En ik zou eigenlijk de oproep willen doen, en dat is denk ik wel belangrijk, dat je zegt, niet alleen werkgevers, maar ook provincies, gemeenten en andere instanties moeten ook die handschoenen oppakken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien om het hele vraagstuk van arbeidsmigratie op te gaan pakken.
Maar de vraag is dan eigenlijk, wordt het verhaal voldoende verteld? We horen eigenlijk helemaal niet hoe arbeidsmigranten het zelf ervaren. Hoe ze hier aan het werk zijn. En volgens mij zien ze ook heel veel voordelen van hier aan het werk zijn en gelukkig zijn.
Anders zouden ze er niet komen, denk ik dan. Toch? Want ik bedoel, je bent vrij om hier...
Nou ja, geld is natuurlijk een aardige drijfveer.
Nou, geld is een drijfveer. Met werken verdien je geld en dat is en terecht. Maar de discussie, ja, die wordt niet op de goede manier gevoerd. Want en dat komt natuurlijk ook. Ja, de media, en dan kijk ik niet per se naar jou, maar die wil natuurlijk wel het is meer smullen bij een slechte verhaal dan bij het goede verhaal. En wij zien elke week krijgen wij berichten van de platform arbeidsmigratie werkt, waar de mooie verhalen staan van de arbeidsmigranten. Maar die ziet ze verder niet in de media. En wie staan met de handen aan het bed in de zorg? Wie haalt de vuilcontainers in de straat op? Het zijn toch allemaal de arbeidsmigranten die op een prima manier allemaal dat werk verrichten.
Dus daar zijn nog heel veel verhalen te vertellen.
De goede verhalen zouden meer en meer verteld moeten worden.
En dan heb je natuurlijk, jullie als brancheorganisatie, daar een hele belangrijke rol in. Maar weer terug naar het belangrijkste, krapte op de arbeidsmarkt. Dit houden we niet lang vol. Wat zou er gebeuren als die oplossing niet gevonden wordt binnen nu en 10 jaar?
Ja, dan heb je denk ik inderdaad wat ik eerder al zei. Je moet een stap gaan maken naar een robotisering. Zorgen dat sommige functies waar nu geen mensen voor te vinden zijn, toch op een andere manier ingericht gaan worden. En daar zouden de knappe koppen, de technici daar een hele rol in mogen spelen. En ik denk niet dat het zomaar rücksichtloos laten stoppen van arbeidsmigratie. Want dat is een ander. Ik denk dat je de mensen de aankomende jaren nog gewoon nodig gaat hebben. En ik denk dat je daar, wat ik net al zei, die handschoen gezamenlijk moet oppakken om dat op een goede manier te doen.
Ja.
En die verantwoordelijkheid, dan noemen we het wel dat een gedeelte verantwoordelijkheid moet zijn.
Als we even kijken naar alle bedrijven die jullie bij wijze van spreken vertegenwoordigen, dan heb je dus aan de ene kant heb je, noem het toch maar even de handen aan het bed en de met je handjes werken doelgroep. Maar je hebt ook de hoogopgeleide en de toch wel cruciale mensen, kennis die in de kenniseconomie een belangrijke rol kunnen spelen. Dat is ook iets wat binnen jullie doelgroep valt, toch?
Zeker.
Als intermediairs.
Ja, wij
wat
hebben
is daar aan de hand?
Ja, wat bedoel je, wat is daar aan de hand?
Nou, wat gebeurt daar op dit moment?
Ja, wat gebeurt er?
De vraag is eigenlijk, is dat een ontwikkeling die goed gaat, waar je gewoon ziet dat mensen die toch op een of andere manier een bepaalde vrijheid kiezen, uit loondienst gaan en zeggen, ik ga me aanmelden bij een intermediair en op die manier op interim basis werken.
En dan heb je het over de ZZP'er.
Dat hoeft niet per se, dat kan natuurlijk ook gewoon een interim directeur zijn.
Ja, dat is minder, hè, als je het over dat level hebt, is dat minder binnen onze branche aanwezig. Dus interim directeur en dat soort dingen. Dat wordt meer
interim managers, topmanagers?
Ja. Ja, dat zit minder in ons segment. Okay. Wij hebben echt meer die MKB-ondernemer, de ZZP-bemiddelaar, de uitzendonderneming, payrollbedrijven, die een bepaalde niche hebben. En dat zit hem niet in dat echt het topsegment als je het hebt over interim directeur en dergelijke.
Maar goed, het zou wel kunnen zijn dat je met MKB-bedrijven te maken hebt die de vraag neerleggen. We willen van start-up naar skill-up groeien. We hebben daar bepaalde kennis voor nodig en die willen we een aantal maanden gebruiken om daar mee verder te komen. Dat kan natuurlijk wel een vraag zijn.
Dat kan een vraag van een ondernemer zijn inderdaad. En die zal dan ergens, en als die dan zoekt naar een interim iemand, die zou dat dan ergens moeten halen. Ja, bij bedrijven die mensen beschikbaar hebben. Maar goed, onze dienstverlening zit meer echt in dat andere segment. Dat ik zeg, dat MKB-segment.
Ja. Ja. En daar gaan we zo over verder praten.
Dit is New Business Radio.
In het programma Les op Business praat ik vandaag met Cor de Koeijer, adjunct directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU. En Cor, we hadden net al eventjes een beetje over de rijkwijde van jullie, welke leden, waar de leden zich mee bezighouden. Ik stelde de vraag over directeuren, dus interim directeuren. En toen zei je eigenlijk net ook wel van, het heeft met name te maken met technisch hoogopgeleiden die veel worden weggezet eigenlijk door intermediairs.
Ja. Ja, je hebt je vraag van welke rijkwijde heeft de MBBU.
Ja.
Die gaat inderdaad van de handjes tot inderdaad de hoogwaardige technische mensen. Dus dat is een enorm breed palet aan dienstverlening die de leden van de MBBU aanbieden.
Ja. Ja. Maar waar hebben op dit moment de leden van de MBBU nou heel veel behoefte aan? Is dat aan de kant van, we hebben aan de ene kant het vraagstuk. Aan de andere kant, het vraagstuk is ook omgeven door wetgeving en door regeldruk en dat soort zaken. Helpt dat ook wel als dat wel wellicht wat verlicht gaat worden?
Waar hebben ze behoefte aan? Aan rust. Even een keertje gewoon. Ook hier weer even uit geschiedenis. Als ik in de afgelopen 15 jaar zie wat voor wetgeving steeds weer oppopt. Waarin die ondernemers dag in dag uit mee te maken hebben. Denk ik, dat is wel iets waar een ondernemer moet dat maar ook weer doen. De politiek die is heel erg bezig, heb ik het idee, met incidentbestrijding. Het pleisters plakken. Als je ziet dat er wetgeving komt omdat ergens een incident is geweest. Het heeft natuurlijk te maken met de discussie ook in de politiek. En een minister wil laten zien van kijk mij eens even. Ik heb gebeurd wat in de markt. Er is te veel flex of hoe het allemaal wil noemen. En we gaan maar even zorgen voor nieuwe wetgeving. En ik denk, is dat nou beleid wat je moet doen? Denk het niet. Hè? Ik zag in januari 25 was er een rapport uitgebracht door de ATR. De Adviescollege Toetsing Regeldruk. En die had een advies gebracht aan de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken. Om te zeggen, ga nou eerst eens gebruik maken van de huidige regelgeving die er al is. Voordat je steeds weer komt met nieuwe regelgeving. Ga eerst daar eens de handhaving verbeteren. Want dat is denk ik belangrijk. Als jij nu al regels hebt en het gaat mis, zit het dan niet veel meer in en er wordt te weinig gehandhaafd. Nou goed, die ATR, die adviescommissie, die heeft dat rapport uitgebracht. En ik heb nou niet het idee dat de overheid zegt, laten we nu die regeldruk veranderen.
En in hoeverre heeft daar de regeldruk al dan niet vanuit Europa mee te maken? Want bedoel, daar wordt ook het een en ander bekokst over bedacht. Ook Nederland moet zich daar aan gaan houden.
Zeker.
Maar ook Nederland kan daar dan een soort van top op bedenken. Ja. Waar zit het hem dan in dat opzicht in?
Nou, je denkt dat je een terecht punt maakt dat ook van Europa regels komen. En Nederland, dus mijn eigen mening even, wil altijd het beste jongetje van de klas zijn. Denk aan andere onderwerpen ook. En ook op dit vlak zijn natuurlijk wel onderwerpen waar ze zeggen, nou, dan laten we daar ook weer nieuwe regelgeving maken. En misschien meer dan noodzakelijk. En daarom ook de oproep, ga dan gewoon eens handhaven op huidige regelgeving. Kom niet steeds meer met nieuwe wetgeving. Want de aankomende jaren zit er ook voor die ondernemers enorm veel aan te komen als het gaat om nieuwe wet- en regelgeving.
Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, we hebben bijvoorbeeld afgelopen woensdag een debat gehad in de Kamer over de wet toelating ter beschikkingstelling van arbeidskrachten. Een lange zin, de WTTA. Wat gaat betekenen dat uitzendondernemingen toegelaten moeten worden tot, ik noem het even, een certificeringsstelsel. Dus als je dat niet hebt, mag je niet uitzendkrachten ter beschikking stellen. En dat is best wel een rigoureus iets. Hè? Want nu kennen we dat niet. Nu heeft iemand, kan je vrijwillig aansluiten bij de brancheorganisatie. Heb je een SNA-normering, een toets of je het allemaal op een goede manier doet. En straks wordt het vanuit de overheid opgelegd dat je onder zo'n toelatingsstelsel gaat vallen. Op zich goed dat dat gebeurt. Hè? Als je het hebt over gelijk speelveld voor ondernemers, zullen ze dat direct tekenen van, nou, dan hoeft in elk geval iedereen heeft hetzelfde onder dezelfde regels te vallen. Maar de zorg die wij wel hebben, wat voor administratieve regeldruk gaat daar weer bij komen?
Ja.
Wat gaan de kosten voor de ondernemingen worden om dit te gaan bekostigen?
En in hoeverre kijk je dan als brancheorganisatie, dan kan je ook zeggen, dan word je ook wel een beetje buitenspel gezet in de zin van de certificering. Dat gaat om jullie heen.
We zijn wel.
Is dat geen probleem?
Nou ja, wat ik net zeg, je krijgt wel een gelijk speelveld. Dat is het, ja. Dat is het voordeel. Hè?
Mm-hmm.
En om ons heen, ik denk dat je als brancheorganisatie ben je natuurlijk ook niet alleen maar om voor de kwaliteit. Je bent ook voor de dienstverlening in de breedte. Hè? Want wij hebben die leden van de NBU die komen met, nou, dat heb ik nog ineens genoemd. We hebben een afdeling juridisch advies waar ze op jaarbasis 25.000 vragen krijgen. Hè? We hebben 6 juristen daar zitten die al die complexe vragen stellen over die wet en regelgeving die er nu al is en straks aan zit te komen. Die leggen ze bij mijn collega's neer. Nou, dan denk ik ook wel dat duidelijk is als er zoveel vragen komen hoe complex het is.
Ja.
En de vraag is, wat gaat al die nieuwe regelgeving nu brengen? Noem ik alleen maar de WTTA. Zo zijn er nog meer wet en regelgevingen. De wet VEBAR of het ZZP-vlak komt er natuurlijk allemaal nog aan. En zo zal er de aankomende jaren nog veel meer wetgeving zijn die impact gaat hebben op die onderneming.
En dan toch de vraag, word je gehoord in Den Haag?
Onvoldoende. En we doen ons uiterste best om het goede verhaal te laten horen in Den Haag. En toch merk je dat er zijn zoveel deelbelangen. Je hebt de vakbonden die zeggen, ja, vast contract is heilig. Wij zeggen, hand even in eigen boezem. Wij zeggen, flex is belangrijk om te hebben. Maar je hebt politieke partijen die hun eigen belangen hebben, hun eigen deeltjes willen sluiten. En wij hebben toch echt wel te maken met dat enorme negatieve sentiment. En dat wil je omdraaien door die positieve verhalen te vertellen. En ook in Den Haag. En ja, op onderdelen word je gehoord. En ja, we kunnen meepraten in Den Haag als het gaat om zo'n wettoelating. We hebben ook echt wel een bepaalde impact. Maar uiteindelijk heb ik het idee dat in dit geval minister Sociale Zaken volledig een eigen koers vaart. En het flex wel heel erg moeilijk aan het maken is.
Ja. Want daar toch de vraag over. We hebben het nu steeds over eigenlijk de leden van de branchevereniging. Maar we hadden het ook even in de intro over de vraag of de verandering bij de werkenden. Die zien natuurlijk ook dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Dus weten ook, want er valt wellicht wat meer te halen. Wat merken jullie daarvan?
Ja, daar merk ik minder van. Hè. Wij focussen toch met name toch op de ondernemer. Hè, degene die de mensen ter beschikking stelt.
Maar je moet als organisatie, hè, dus jullie leden, gaan op zoek naar talenten. Op zoek naar...
Er is een schaarse markt.
Precies.
Dus ja, nee, maar dat is zeker waar als je dat bedoelt. Er is een schaarse markt. Dat betekent dat de werkende zelf ook...
Kan meer eisen stellen.
Ja, en ja, dat gebeurt ook. Want dat is ook logisch. Ja.
Maar zijn daar op een bepaalde manier punten waar je bij wijze van spreken als branche op in kan spelen door misschien meer opleiding aan te bieden of het aantrekkelijker te maken om in deze rol te gaan werken?
En dan bedoel je dat wij dat doen of de ondernemer?
De ondernemer, maar dat natuurlijk wel bij jullie besproken wordt als platform.
Nou kijk, wat ik zie bij die onderneming, dat die degene die bij ons aangesteld zijn juist bezig zijn met de opleiden ontwikkelingen van die werknemers. Die of uit zijn kracht om juist te ontwikkelen naar een hoger level. Als MBBU proberen wij ook die ondernemingen mee te nemen in ontwikkeling. Ja, want de ondernemer, met name MKB-ondernemer, is natuurlijk veel meer bezig met de dagdagelijkse praktijk van het ter beschikkingstelling van die mensen. En is minder bezig met, ja, wat moet ik nou precies in de toekomst gaan doen? En daarvoor hebben we als MBBU, even terugkomen op onze eigen organisatie, hebben wij Skills Lab, een platform ontwikkeld, waarin wij stappen zetten om trainingen, leergangen aan te bieden voor die ondernemingen. En dat kan gaan over iets heel specifieks, bijvoorbeeld een fiscale regeling. Maar het kunnen ook over leergangen zijn over hoe ga ik mijn ontwikkeling de aankomende jaren van mijn onderneming. En dat is iets wat wij als organisatie ook aanbieden aan die leden van ons. Zodat ze scherp blijven en meegaan in de ontwikkeling in die arbeidsmarkt.
Nou, dat is ook hartstikke nodig, denk ik ook. Zeker. En in hoeverre kan dat ook met die wet en regelgeving op deze manier gewerkt worden om ze toch voor te bereiden op die ingewikkelde wetgeving waarvan je net al zegt, het is een oerwoud. Het is echt een oerwoud, zeg ik goed.
Het is voor ons een van de hoofdtaken bijna aan het worden dat wij bijeenkomsten op kantoor of elders houden waar wij een groep leden hebben die wij vertellen wat er allemaal aan zit te komen. Nou, dat mag ik doen, maar er mogen ook collega's van mij doen die dan voor een hele groep staan en gaan vertellen, dit zit eraan te komen. En als je dan de gezichten ziet van die ondernemer, denk de zuchtende blikken, zegt denk ik voldoende over in het huidige speelveld de complexiteit die er allemaal aan zit te komen. En wij voelen het als taak en als verantwoording ook voor die leden om dat op een hele goede manier uit te leggen, zodat die ondernemer ook meegenomen kan worden in wat er wijzigt en ook weet wat hij moet doen. Want onze leden, die MKB-ondernemingen, die hebben niet een HR of een juridische afdeling. Dat zijn wij eigenlijk voor die ondernemingen.
Maar die ondernemingen die kiezen natuurlijk ook voor flexibiliteit. In de zin van iets minder ondernemersrisico. Op kunnen schalen wanneer nodig. Af kunnen schalen wanneer nodig. Dat is een soort van flexibele schil wat je natuurlijk hoort. In hoeverre moet je ook kijken naar de vaste contracten. Als je de arbeidsmarkt helemaal in balans zou kunnen brengen.
Ja, als je het daarover hebt, dan zou ik zeggen, je zou, hè, want vaste contracten is voor mij altijd weer de heilige graal van met name de vakbonden, hè, van de wat linksere partijen. Zelf denk ik, je zou moeten kijken naar, hè, want hoeveel mensen werken nu nog, nou, ik ben misschien een slecht voorbeeld hier, 15 jaar bij dezelfde organisatie, maar hoeveel, hè, de nieuwe generatie, nou, ik word al wat
gruisig,
ben ik niet meer. Ja, maar die werken allemaal veel korter bij een organisatie. Ja. En daar zou je meer naar moeten kijken van, die werkende, wat wil die zelf eigenlijk? Nou, ik denk, wat natuurlijk zo is, dat die niet meer, een contract maakt helemaal niet uit. Je wil een bepaalde zekerheid hebben. En dat is natuurlijk wat je ziet in de markt, dat het individu, de werkende, niet meer uitmaakt op basis van welk contract hij eigenlijk werkt.
Maar goed, is dat omdat we nou eenmaal een krapte hebben op de arbeidsmarkt, dat er zo naar gekeken wordt? Of stel, je zou dit even in het daglicht plaatsen van 2008, 2009, financiële crisis, waar wel degelijk veel werkloosheid was?
Nou, ik denk eerder dat als je kijkt naar waarom nog steeds wel zo gehangen wordt aan het vaste contract, is omdat de Nederlandse economie daarop gestoeld is. Hoe krijg je een hypotheek?
Precies.
Vast contract.
Ja.
Heel veel van dat soort dingen Tuurlijk kan het misschien ook op een andere manier. Maar de hoofdregel is, als je vast contract hebt, heb je zekerheid. Dus dat is wat je waar je eigenlijk een discussie over zou moeten voeren. Is dat vast contract nog wel de heilige graal of niet? Nou, ik denk het van niet. Ik denk dat je dat op een hele andere manier zou moeten gaan aanpakken.
Zijn er nou bepaalde politici in Den Haag die daar ook van zeggen van daar moeten we nog gewoon eens een keer goed over gaan debatteren met elkaar? Of wordt het nog onvoldoende gehoord?
Ja, wat ik eerder al zei. Ik denk dat er heel erg ook op incident geregeerd wordt. Ja. En op de arbeidsmarkt, maar op heel veel vlakken vind ik dat namelijk. Dus ik ben dat luisterende oor van, nou, vertel maar even hoe het dan wel moet, zie ik heel weinig terug.
Dit is New Business Radio.
Bij mij in de studio Cor de Koeijer, adjunct directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. En Cor, ja, we gaan op dit moment het laatste stuk nog hebben over de toekomst. En ja, die arbeidsmarkt zoals die nu is, daar weten we allemaal wel van. Daar valt nog heel veel aan te verbeteren, te veranderen. En met name ook veel duidelijkheid te creëren. Simpelere wetgeving. Hoe zie jij het eigenlijk namens de NBU? Wat zou nou een ideale balans zijn?
Ja, ik zou... Als je kijkt naar de toekomst van de arbeidsmarkt, denk ik dat flexarbeid nog steeds een heel belangrijk factor is. Hè? Dankzij flexarbeid floreert de markt. Mensen, waar we het in het vorige stuk ook al over hadden, willen zelf de vrijheid hebben om te kunnen kiezen. Wil ik op basis van een contract werken, in dienst bij een werkgever, wil ik als ZZP'er aan de slag gaan, wil ik als ondernemer zijn. En die vrijheid, die zal ook nog steeds blijven.
Ja, maar dat is de kant van de werkende. Maar de kant van de MKB'er is dat ze ook durven op te schalen. Omdat het minder risico met zich meeneemt. Zonder dat je iemand meteen in dienst moet nemen, toch?
Klopt, maar ik denk dat je... Ik toch nog even terug naar de werkende juist. Want ik denk dat daar ook wel mede een oplossing zit. Hè? Dat je kijkt naar die werkende die, zoals ik al eerder zei, dat vaste contract is je heilige graal. Nou, eigenlijk wat je zou moeten doen, en dat zouden we graag over het gesprek over willen aangaan in Den Haag, van haal alles nu eens van tafel. Al die zekerheden van tafel. En van wat is nu belangrijk voor een werkende om te hebben, is als je even geen werk hebt, dat je wel een zekerheid hebt dat je een inkomen hebt. En ik denk dat je die stap zou moeten zetten van ga nou eens af van de zekerheden van het vaste contract. Ga eens af van het huidige sociale zekerheidsstelsel. Ga terug, hè, maak een transitie naar, zoals we dat noemen, een contractneutraal stelsel. En wat betekent dat? Is dat het niet uitmaakt op basis van welk contract je werkt. Want wat nu zo is, de een betaalt zoveel sociale lasten, de ander zoveel, en de ene profiteert er zoveel van, de andere helemaal niet. En zou je niet kunnen kiezen om alle zekerheden eerst weg te nemen en zeggen we gaan naar een contractneutraal stelsel op basis waarvan iedereen evenveel bijdraagt daaraan. En als er of je nou werkt op basis van uitzendformule, op basis van de ZZP, of je bent een ondernemer, dat als er wat is, dat je wel kan terugvallen op je basiszekerheden. En ik zou eigenlijk willen zeggen, laten we daar dat gesprek eens over voeren en niet bij die altijd die oude wetgeving blijven en maar pleisters blijven plakken op nieuwe wetgeving.
Ja, we kunnen daar heel lang uitgebreid op ingaan, want ik kan me ook voorstellen, als je een bepaald salaris gewend bent, dan wil je die zekerheid ook als je zonder baan komt te zitten, dat je in ieder geval je vaste lasten kan betalen. Hoe kijk je daarnaar?
Nou ja, dat is iets wat je dan kan realiseren. Ziek wordt, heb je een uitkering, krijg je dan. Maar een ZZP'er, ja, die moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, wil die een uitkering krijgen. En als je dan die stap zou maken naar een contractneutraal stelsel, dat niet meer afhangt welk contract je hebt, zou je kunnen zeggen, dan val je altijd terug op waar iedereen evenveel bijdraagt ook aan die zekerheden, aan het sociale stelsel, val je terug op die basiszekerheden. En dan zou je kunnen hebben, en dan kan je natuurlijk je eigen dingen ook nog daarop regelen. Als je zegt, nou, als ik ziek word, wil ik nog meer krijgen dan de basis. Nou, dat kan je dan op een andere manier weer gaan realiseren.
Zijn er landen in de wereld of in Europa waarvan je zegt, van, nou, daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen?
Dat durf ik niet te zeggen waar op dit vlak. Hè? We hadden geen vergelijk gemaakt met dit naar andere landen. Dus daar zou ik geen antwoord op kunnen geven.
Maar dit is dan een ideale situatie voor Nederland in jullie ogen. Wie moet uiteindelijk de kar gaan trekken nu? Dat is ook een hele algemene vraag. Maar waar moet de beweging vandaan komen? Is dat vanuit jullie als brancheorganisatie toch meer weer blijven lobbyen en hopen dat politici opstaan en zeggen, oké, we gaan hier eens mee aan de gang. Wie moet dat gaan doen?
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de vertegenwoordigers van de werkenden, waaronder ook de vakbonden, dat die af zouden moeten. En ik zeg nu iets wat ik weet dat het heel moeilijk is dat dat zou gebeuren. Af van die zekerheden, zoals ik net noemde, het vaste contract. En wij natuurlijk ook op een andere manier moeten gaan denken. En dan in die gezamenlijkheid de gesprekken moeten gaan voeren. Samen ook. Dat zou het mooiste zijn dat je samen die stap kan zetten naar Politiek Den Haag. En daar de discussie gaan voeren.
Ja,
als die bewustwording daar gaan krijgen.
Als we het hebben over ZZP'ers. Er wordt ook heel vaak verwezen naar het arbeidsrecht. Eigenlijk aan het begin de 19e eeuw. Is dat ook niet iets wat eens een keer herijkt zou moeten worden?
Ja, dat noem ik al een paar keer terug. Hè. Misschien moet je dus alle wetgeving eens een keer op gaan schonen. En eens helemaal opnieuw beginnen. Maar ja, dat is makkelijk gezegd dan gedaan om dat even zo te doen. Maar het zou wel een ideaal beeld zijn om het met een aantal knappe koppen te gaan zeggen. Alle wetgeving van tafel op het arbeidsmarktvlak. En ze alles opnieuw gaan opbouwen.
Punt is duidelijk. Even terug naar de organisatie. Waar staan jullie over een jaar of vijf?
Ik denk dat wij ons doorontwikkelen van zoals wij vroeger echt de brancheorganisatie waren. Waarin wij de belangen vertegenwoordigen van die ondernemers. Dat zullen we altijd blijven doen hoor. Maar wij ontwikkelen ons veel meer als kenniscentrum voor de arbeidsmarkt. De flexibele arbeidsmarkt. Dus je ziet wat wij in huis als MBBU voor kennis hebben. Nou, daar mag je echt trots op zijn. Er werken mensen ook al wel, sommigen ook al lang. Dus dan heb je die kennis in huis. Dat wij de kennisspeler zijn voor onze leden, natuurlijk nummer één. Maar twee ook voor politici, voor de media, voor de wetenschap. En dat zie je nu al heel erg, dat men heel makkelijk bij ons terugvalt. Van, joh, hoe zit dit, hoe denk je daarover? En ik denk dat we die stappen de aankomende jaren meer en meer moeten gaan zetten als MBBU.
Ik wil je danken voor de komst in de studio. We kunnen hier nog heel verder en uitgebreid over doorpraten. Wellicht een andere keer. Dankjewel voor nu. Cor de Koeijer, adjunct directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, MBBU. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Dan kan dat uiteraard straks via onze website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.